vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Inder Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we met het nieuws beginnen.
De president acht Banyuwangi het beste voorbereid op de nieuwe voorwaarden van normaliteit. President Joko Widodo bracht een bezoek aan de provincie Oost-Java om de bereidheid van de regio te herzien om de nieuwe normaliteit onder ogen te zien. De review is onder meer uitgevoerd op het toeristenstrand Solong in Banyuwangi op donderdag 25 juni 2020. Op deze locatie bekeek de president de bereidheid van de toeristische sector om de voorwaarden voor een nieuwe norm in te voeren. Tegen verslaggevers zei president Joko Widodo dat het Banyuwangi-district in feite het district is dat het meest bereid is om de nieuwe prenormale omstandigheden te verwelkomen.
Saya melihat di lapangan Banyuwangi adalah daerah yang saya lihat paling siap menyiapkan.
Naar mijn mening is Banyuwangi het gebied dat het meest klaar is om zich voor te bereiden op een voorwaarde die leidt tot een nieuwe norm. De rol van de lokale overheid en de rol van de gemeenschap is erg goed.
Peran masyarakat saya lihat di sini partisipasinya sangat bagus sekali.
President Joko Widodo waardeerde ook het toerisme in Banyuwangi, waarbij de gemeenschap volledig betrokken was. Volgens de president zou een dergelijk proces door andere regio's moeten worden nagevolgd. Zo zijn de gemeenschap en vooral de toeristische sector klaar wanneer ze volledig open zijn. Garuda Indonesia landde voor het eerst in Panama en brengt 53 Indonesische bemanningen terug. De ambassade van de Republiek Indonesië voor Panama heeft in samenwerking met de Amerikaanse rederij Holland America Line 53 Indonesische bemanningsleden gerepatrieerd op een door Garuda Indonesië gecharterd vliegtuig op donderdagmiddag Panama tijd 25 juni 2020. Dit werd overgebracht door Reinhard Sinaga, adviseur voor de implementatie van protocol, consulair en bescherming van Indonesische staatsburgers bij de Indonesische ambassade in Panama, in zijn verklaring aan Voice of Indonesia op vrijdag 26 juni 2020. Hij vertelde over de geschiedenis van de betrekkingen tussen Indonesië en Panama, en dit was de eerste keer dat een Garuda Indonesia vliegtuig in Panama landde.
Dapat kami sampaikan juga bahwa penerbangan Garuda Indonesia ke Panama.
We kunnen ook zeggen dat de Garuda Indonesia vlucht naar Panama uniek en historisch is en de aandacht heeft gekregen van de bevolking van Panama en Indonesië, omdat dit de eerste keer is dat dit is gebeurd sinds de betrekkingen tussen Indonesië en Panama tot stand zijn gebracht. Reinhard Sinaga zei verder dat de 53 gerepatrieerde Indonesische bemanningsleden zaterdagmiddag op 27 juni 2020 in Jakarta zouden aankomen. Alle repatriëringskosten van bemanningsleden worden gedragen door het bedrijf Holland America Line. De Indonesische ambassade in Panama City faciliteert alleen in termen van de volledigheid van documenten en gerelateerde vergunningen die de hoofdtaken zijn van de Indonesische ambassade in Panama City. De Europese Unie heeft de aanvallen van Houthi-raketten en drones op de Saoedi's veroordeeld. De Europese Unie heeft de door de Houthis gelanceerde raketaanvallen op Saudi-Arabische steden veroordeeld, die door de Houthis zijn opgeëist. De verhuizing werd gezien als een ondermijning van de wapenstilstand in het Jemen-conflict. De Europese Unie zei dat het Koninkrijk Saudi-Arabië eerder deze week het doelwit was van verschillende drones en ballistische raketten. De Europese Unie steunt de Verenigde Naties wapenstilstand in Jemen. Maar de houten aanval op de Saudis ondermijnde de inspanning. De Europese Unie herhaalde haar oproep aan alle partijen om politieke besprekingen te houden onder auspiciën van de Verenigde Naties en de inspanningen van de speciale Verenigde Naties gezant in deze kwestie volledig te blijven steunen. Australië zet 1000 militairen in voor COVID-19. Het Australische leger kondigde aan dat het 1000 troepen naar Melbourne zou sturen om COVID-19 onder controle te houden. 800 medewerkers van de Australian Defence Force zullen helpen bij het monitoren van internationale toeristen die terugkeren in de hotelquarantaine, terwijl ongeveer 200 anderen logistieke en medische ondersteuning zullen bieden aan de COVID-19-testfaciliteit. Dit werd gedaan uit vrees voor een tweede golf van virusoverdracht in Australië, vooral in Melbourne. De staat Victoria heeft een golf van gevallen in COVID-19 geregistreerd. De staat heeft de afgelopen week bijna 150 nieuwe infecties gehad toen een nieuwe groep in Melbourne opdook. Australië heeft een relatief laag aantal gevallen in vergelijking met het wereldwijde aantal. Maar de uitbraak heeft Australië opnieuw opgeschud dat de beperkingen begon te versoepelen nadat het met succes de verspreiding van het virus had beteugeld. Het eerste nieuws kwam uit Oost-Nusa Tenggara. De verspreiding van COVID-19 in verschillende landen is erg hoog, ook in Indonesië. De provincie Oost-Nusa Tenggara of NTT wist zich echter op de COVID-19-distributiekaart in de low-risk-zone of de gele zone te plaatsen. In feite tonen nationale COVID-19-gegevens van 24 juni 2020 aan dat NTT de afgelopen dagen nog steeds geen extra positieve gevallen van COVID-19 heeft. Woordvoerder van de NTT COVID-19 Taskforce, Dr. Arel Marius Ardu, legde uit dat de sleutel tot het succes van de implementatie van gezondheidsprotocollen in NTT het bewustzijn van de gemeenschap zelf is. Dit wordt ook ondersteund door het toezicht van de regenten en het regionale apparaat op de stroom van mensen tussen regio's. Daarnaast wordt routinematige socialisatie over gezondheidsprotocollen uitgevoerd in verschillende massamedia, zowel conventionele als nieuwe media, als een strategie om de verspreiding van positieve gevallen te verminderen. Het volgende nieuws kwam uit Surabaya, Oost-Java. De openbare vrije tijdsrecreatieplaatsen of RHU in de stad Surabaya kunnen open zijn zolang ze voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de verordening van de burgemeester van Surabaya nummer 28 van 2020 met betrekking tot de nieuwe normale bestelling. Bovendien zijn RHU-eigenaren ook verplicht om een zelfbeoordeling uit te voeren en vervolgens voor een beoordeling te rapporteren aan de afdeling Cultuur en Toerisme van Surabaya. Het hoofd van de afdeling Cultuur en Toerisme van Surabaya, Antik Sugihardi, legde uit dat elke RHU een indieningsbrief moet indienen bij Disbuutpar voor een evaluatie van procedures met betrekking tot de verbreiding van bedrijfsruimten bij het implementeren van gezondheidsprotocollen. De ingevulde indieningsbrief wordt vervolgens uitgevoerd op een administratieve analyse of op de volledigheid van de bedrijfsvergunning. Als aan deze vereisten is voldaan, controleert het team van de afdeling Cultuur en Toerisme het veld of de plaats van vestiging. Het laatste nieuws kwam uit Palangkaraya. De regering heeft de locatie van het Expeedland of PLG-project in de districten Pulau Pisau en Kapuas, Centraal Kalimantan, bepaald voor een nationaal strategisch project voor Food Estate. Dit Food Estate-programma heeft tot doel de nationale voedselzekerheid te ondersteunen. Food Estate is een geïntegreerde voedselontwikkeling die landbouw, plantage en zelfs veeteelt in een gebied omvat. De voorzitter van het Centraal Kalimantan Nationaal Jeugdcomité of KNPI, Rahmat Handoko, hoopt dat het programma de economie van de lokale bewoners rond het project kan verbeteren. Hij zei verder dat de Food Estate gebruik moet maken van de lokale arbeidskrachten die al in Centraal Kalimantan bestaan. Luisteraars, dat was het Indonesische nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, vandaag in de geschiedenis, 27 juni 2019. We beginnen met de gebeurtenis van 27 juni 1954, de kerncentrale van Obninsk in de Sovjet-Unie. De kerncentrale van Obninsk in de Sovjet-Unie werd de eerste kerncentrale ter wereld die elektriciteit van 5 kilowatt produceerde. 2 jaar later werden kerncentrales gebouwd en geëxploiteerd met verschillende functies in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl in Frankrijk het eerste centrum voor nucleaire activiteiten werd geëxploiteerd en in 1963 begon te produceren in Chinon. Het nucleair technologiemodel werd toen een trend voor energie over de hele wereld. Hoewel de kosten van gebruik en productie in de jaren 70 tot en met 80 duurden werden, tenslotte deed de ramp in Tsjernobyl in 1986 mensen weer denken aan nucleair gebruik als energiegenerator. We gaan verder met de gebeurtenis van 27 juni 1993. Verenigde Staten hebben Bagdad aangevallen. Op 27 juni 1993 met de 23 lange afstandsstrijden vielen de Verenigde Staten de stad Bagdad en zijn omgeving aan. Deze aanval werd gelanceerd omdat de Verenigde Staten het Saddam-regime ervan beschuldigden betrokken te zijn bij een moordaanslag op de toenmalige president van de Verenigde Staten, George Bush Sr., tijdens een bezoek aan Kuwait in april van datzelfde jaar. Bij deze aanslag werden 6 Iraakse burgers gedood en een Iraakse bureau van het belegeringsagentschap beschadigd. We beëindigen met de gebeurtenissen van 27 juni 1997. Rachmonov en Abdullah Noor ondertekenden een verdrag over vrede. De president van Tajikistan, Imamali Rachmonov, en de islamistische leider van het land, Abdullah Noor, ondertekenden een vredesakkoord in Moskou. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de burgeroorlog in Tajikistan voor 5 jaar beëindigd. Ongeveer een jaar na de onafhankelijkheid van Tajikistan in 1991, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, ontstonden er conflicten tussen groepen die het islamistische bestuur in Tajikistan wilden leiden met pro-Russische groepen. Dit conflict werd uiteindelijk een burgeroorlog die vele slachtoffers maakte. De Verenigde Naties, Iran en Rusland probeerden bemiddelaars te worden tussen de 2 groepen die er uiteindelijk in geslaagd zijn het Vredesakkoord uit 1997 onder te tekenen. Volgens deze overeenkomst werd 30% van de regeringsfunctie gegeven aan islamistische groeperingen en islamistische soldaten. Daarna werden ze opgenomen in het leger van Tajikistan. Daarnaast is een wijziging aangebracht in de Tajikistan-grondwet die de wil van islamistische groeperingen accommodeert. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis. Het corona-COVID-19-virus is verspreid naar vele landen in de wereld. Hopelijk worden de blootgestelde mensen snel beter. We kunnen een bijdrage leveren om verspreiding te voorkomen. Met de betrokkenheid van alle partijen en volledige inzet. We geloven deze uitbraak spoedig zal overgaan.
Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat. Segala kerinduan memanggil.
Luisteraars, we gaan nu naar het programma Indonesiaku. Het gaat over de recente informaties van Indonesië. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Handel moedigt APEC-leden aan om een actieve rol te spelen bij het omgaan met de impact van COVID-19. De minister van Handel, Agus Suparmanto, moedigde de wereldwijde economische organisaties aan om een actieve rol te spelen bij het versnellen van de verwerking van de impact van COVID-19. Daartoe blijft het ministerie van Handel actief deelnemen aan de strijd voor een snellere afhandeling van de pandemie van COVID-19 en economisch herstel op het Asia-Pacific Economic Cooperation of APEC Forum. Volgens hem zijn eenheid, synergie en samenwerking de sleutel om de impact van COVID-19 te overwinnen. De ministers van Handel van APEC hebben op 5 mei 2020 ingestemd met de verklaring over COVID-19 door APEC-ministers die verantwoordelijk zijn voor handel, of MRT. Dit werd een gezamenlijke verklaring over de gevolgen van de COVID-19-pandemie in de regio Azië-Pacific. Na een akkoord met de ministers heeft het APEC-handels- en investeringscomité op dinsdag 23 juni een virtuele buitengewone vergadering gehouden. Antonius Yudi Triantoro, als voorzitter van de Indonesische delegatie, zei dat de verklaring een vorm was van snelle reactie van de APEC-economische leden om de impact van COVID-19-pandemie te ondervangen, met name om de handelsbevoordeling te verbeteren, de toeleveringsketens te versterken en digitale technologie te gebruiken. Yudi zei dat de bijeenkomst gericht was op de inspanningen en economische initiatieven van de leden om de aanpak van de impact van de COVID-19-pandemie in drie stappen te versnellen. Ten eerste het vergemakkelijken van de handel in medische hulpmiddelen, landbouwproducten en voedsel. Ten tweede verhoog de weerstand van de supply chain. Ten derde zorg voor mobiliteit van zakkenmensen en gezondheidswerkers. Volgens jullie moet het APEC Forum een quick wins programma hebben dat zich richt op het versterken van handelsbevoordeling en het aanpakken van niet-tarivaire belemmeringen die toenemen. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Dat was het programma Indonesia Q en u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, we gaan nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Het gaat over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, het programma De Wonder van Indonesië van vandaag bezoeken we naar Bengkulu Museum uit provincie Bengkulu. Veel luisterplezier. Bengkulu Museum is de enige stadmuseum in Bengkulu die vaak een onlosmakelijk deel van de geschiedenis en cultuur van de stad te worden. Als een provincie in de stad eenmaal gekoloniseerd door de Britten, Bengkulu houdt het erfgoed van verschillende culturen en naties gecombineerd in één plaats. Hier in de Bengkulu Museum kunnen we een uitgebreide collectie van voorwerpen, beelden, audio en oude teksten te vinden. Bengkulu Museum werd voor het eerst opgericht in 1978 en het werd volledig functioneel in 1980. Het wordt oorspronkelijk gevestigd in wat ooit Fort Marlborough, een fort door de Britten gebouwd in het begin van de 18e eeuw. 3 jaar later werd het museum verplaatst naar een nieuw gebouw dat werd beschouwd als efficiënter en beter gelegen zijn. Er zijn oude Sanskriet manuscripten uit de pre-koloniale tijd, unieke bersurek doken Bengkulu met een Arabische kalligrafie motief, en artefacten van de tijd toen Bengkulu was een Britse kolonie, is alles hier te vinden. Door met een oppervlakte van bijna 10.000 vierkante meter, het museum staat momenteel uit 2 grote beurshalen, de permanente tentoonstelling en de tijdelijke tentoonstelling. De 2 galerieën zijn gewijd aan de collectie van meer dan 6200 reliquieën die zijn ingedeeld in 10 verschillende categorieën. Deze omvatten de geologie, biologie, etnografie, geschiedenis, technologie, beeldende kunst en nog veel meer. Luisteraars, bijna de helft van deze collectie is ingedeeld in de categorie etnografie. Dat wil zeggen de studie van de cultuur. Deze culturele artefacten zijn objecten van het dagelijkse leven, zoals de traditionele geweven stoffen, ceremoniële items en wapens. Sommige van deze worden nog steeds gemaakt, terwijl anderen zijn verouderd en zijn niet meer in gebruik. Het museum is open voor het publiek van dinsdag tot en met zondag om 8 tot 13 uur en het is op maandag gesloten. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië van vandaag, getiteld Bengkulu Museum uit provincie Bengkulu. Tot ziens.
Sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di renungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Pernah kuduga
akan berlalu sampai kau tiada bertahan. Semua takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Oh, meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, vervolgens komt onze programma Diversen. Het gaat over recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Deze luisteraars, het programma Diversen van vandaag getiteld UNS Student bouw een robot om slachtoffers van rampen te vinden. Veel luisterplezier. De student van het studieprogramma Elektrotechniek, de faculteit Ingenieurwetenschappen, Universitas 11 Maret UNS Surakarta, bouwt een prototype van een robot die probeert te achterhalen waar een slachtoffer van een ramp zich bevindt. Het prototype, opgericht door Nada Saja Aziza, Saifullah Filar Latifa en Taufik Widyastama, wordt geïntroduceerd als Rescue Unmounted Ground Vehicle, UGV. Saifullah legde uit dat Rescue UGV een hulpmiddel is om de slachtoffers van een ramp te vinden. Deze tool kan worden gebruikt om het onbereikbare gebied te bereiken, zoals actieve vulkaan, postbrandengebied en het gebied dat is blootgesteld aan radioactief. Saifullah voegde eraan toe dat deze tool de afgelopen 3 maanden is gebouwd. Het initiatief om de robot te bouwen is te wijten aan de natuurrampen die op elk moment kunnen optreden. Zo komen hun op het idee om een robot op te zetten die het slachtoffer van een ramp kan detecteren. Omdat het reddingsteam vaak gedwongen is de verblijfplaats van het slachtoffer te detecteren. Verder legde Saifullah uit dat de Rescue UGV is uitgerust met een infraroodcamera, zodat deze de temperatuur van een menselijk lichaam kan detecteren. Een menselijke temperatuur zal zichtbaar zijn als rode-gele kleur wanneer gedetecteerd met behulp van infrarood. Deze robot wordt dan bestuurd via het internetwerk. Hey. Ondertussen zei een van de student Taufik Widyastama dat deze robot continu zal worden ontwikkeld om zijn mogelijkheden te verbeteren. Die wielen voor de robot moeten worden ontworpen als tangwielen en dit prototype gebruikt nog steeds een kleine wiel. Verder zal de robot langer worden gebouwd, zodat deze stabieler kan zijn tijdens het doorkruisen van moeilijke terreinen tijdens een hard verschuiving of in een ravijn. In de toekomst zal de robot worden ontworpen om tweerichtingscommunicatie mogelijk te maken. Momenteel kan de robot alleen stemmen uit het veld verzenden, zei Taufik. Deze luisteraars, dat was Diversens voor vandaag. Tot ziens.
Seperti ini pada akhirnya, semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada.
Nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Luisteraars, komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesia. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een krontong liedje met de titel Merah Delima. Dit liedje is een origineel keroncong liedje. Hoewel het is gezongen door verschillende Indonesische keroncong zangers, is er geen informatie over wie dit liedje heeft gemaakt. Merah Delima vertelt over een ring die rood is als een granaatappel. De ring die om de ringvinger is gewikkeld, is een teken van liefde voor een paar mensen. Dit liedje wordt gezongen door een Indonesische keroncongzanger met een sterk vocaal karakter, namelijk Toto Salmon, onder begeleiding van Oke Bintang Jakarta, onder leiding van Budiman BJ. Oke luisteraars, dit is Toto Salmon met het liedje Merah Delima. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia. bawa sebagai gantimu. Untuk menjaga hati yang rindu, mawar merah kasihku.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Op frequentie Korte Golf 3325 kHz. Website voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voeindonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voe@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en vergeet niet om ons te subscriben op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Ik ben Ina Herdiani. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.